Ben ik te horen voor iedereen. Zijn er mensen die mij nog niet kennen? Ik ben een twee jaar geleden ook geweest. Voor mij is het meestal bekend.
Inmiddels.
Goed, dan. Fijn dat jullie vanavond zijn. Ik heb vanavond gevraagd om wat te vertellen over de doop. Nou, dat is nogal een onderwerp om op even een avondje de revue te laten passeren. En toch probeer ik met jullie, en voel jullie helemaal vrij om je te interpreteren. Soms zal ik wel zeggen, het komt nog, dat is niet om het weg te duiven, maar dat er een beetje een verhaal zit. Dat ik wel een beetje probeer lijn te brengen in het verhaal dat ik wil vertellen. Dus ik wil eigenlijk beginnen bij mijn eigen verhaal. En misschien is het ook wel goed als inleiding om te weten ook van, welk perspectief ik spreek. Ik ben zelf van 1979 en mijn ouders zijn toen in de Nederlands gereformeerde kerk, hebben mij als kind naar het doopvont gebracht. Ik ben besprenkeld met water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is toen gebeurd, in 1979 dus. En ik ben daarna, in vrij snel zijn mijn ouders, door het werk van Jesus Christ, zijn zij tot wedergeboorte gekomen en zo in de Baptistengemeente terechtgekomen in Dordrecht. En daar heb ik eigenlijk mijn bewustzijn, mijn kerkleven bewustzijn meegemaakt. En eigenlijk heb ik maar terugkijken op een goede jeugd, liefdevolle ouders, waar het woord van God centraal mocht staan, waar we een fijne gemeente hadden, waar veel ruimte was voor kinderen, waar kinderwerk was, waar zonneschool was, waar jeugdwerk was, waar ik vrienden had, waar ik met plezier naartoe ben geweest, al die jaren. Maar tegelijkertijd groeide ik op in een buurt in Dordrecht waar eigenlijk al mijn straatgenoten, degenen waar ik mee omgaan, allemaal zich thuis bevonden in de oud-gereformeerde gemeente en in de gereformeerde gemeente. Dat ging zover dat op een gegeven moment woensdagmiddag wij buiten wilden spelen en er niemand was van de club van de gereformeerde gemeente was op woensdagmiddag. Totdat een aantal van de jongeren uit de straat zeiden, waarom ga je dan niet mee? Nou, prima, dat is goed, dus ik ging daar heel achterloos mee naartoe. En ik daar eigenlijk jaren in verzeild ben geraakt en uiteindelijk ook net zoveel in de gereformeerde gemeente kwam als in de baptistengemeente. En mijn moeder daar ook wel interesse voor kreeg. Dus zij hebben heel lang een systeem gehad van 's morgens naar de baptistengemeente en 's middags naar de gereformeerde gemeente. We zijn nooit lid geweest in de gereformeerde gemeente, maar ik ben er heel hartelijk ontvangen. Ook als buitenstaander en toch een wederdoper, zoals het in de volksmond nog eens kon klinken. Heel hartelijk ontvangen. Nooit enig verwijt naar mijn hoofd gekregen. Heel liefdevol daarop als kind behandeld. En ik kijk daar met veel plezier op terug. Dat heeft geduurd tot mijn 19e. Dan ben ik daar regelmatig toe. Ik ben in koren betrokken geweest. Ook als organist. En eigenlijk hopte ik een beetje heen en weer. En kreeg ook nog van beide kanten wat dingen te horen. Echter, wat boeiend was is om te zien, is dat mijn geloof als kind een dubbel leven een beetje ging leiden. Aan de ene kant kreeg ik ook van huis uit, mijn moeder heette nog wel reformatorische achtergrond, mijn vader niet kerkelijk. Kreeg ik wel een bepaald beeld mee van God. Voor God moest je heel veel dingen doen. Het was vooral een God waar je heel hard voor moest werken. En het resulteerde bij mij eigenlijk heel snel in iets van, ja, ik hoor bij de kerk. Ja, dat kon ik als kind ook wel begrijpen. En ik wist ook van, nou, dat had ik als kind ook gedoopt. Ik hoorde bij de gemeente, ik noemde mezelf ook, ja, wij zijn kerkelijk. Dat hoor ik mezelf nog zeggen tegen de klas soms. En uiteindelijk gebeurde er wel iets in je hoofd. Toen op een gegeven moment tijd, minder zo 10, 11, 12 jaar aanbrak, begon ik God steeds meer als mijn tegenstander te zien. Het was een God waar ik heel hard voor moest werken en ik kwam tot de ontdekking, het lukt voor een centimeter. En dan komt op een gegeven moment de problematiek. Ik ben toch kind. Ze hebben toch ooit gezegd dat ik dan daarbij zou horen. Via een soort bepaald verbond. En ik was toch al iets met God. Maar God was voor mij alleen maar een grote boeman. Die in mijn godsbeleving op een wolk zat, naar beneden zat te kijken. Hoe slecht ik het allemaal niet deed. Dat was mijn godsbeeld. En op een gegeven moment vond mijn tegenstander. Want ik ging zelf zo ver op een gegeven moment op de middelbare school, in de brugklas weet ik nog wel, als dingen fout gingen. Dan was mijn beleving, oh ja, dat komt omdat ik dat en dat heb gedaan, is dat nu een straf? Ik ging allemaal lijntjes leggen. En God ging steeds verder van mij weg. En God had die oordelende straf van God. En tegelijkertijd was er ook dat iets van, ja maar, je hoort toch bij de kerk? En ik kon het niet meer rijmen met elkaar. Op een gegeven moment merkte ik op een gegeven moment dat ik daar moe van werd. En zelfs s'avonds, ook toen ik 13 was, strijd kreeg. Van ja, heer, het zal allemaal wel. Maar weet je, als u dan mij niet doet, dan kunnen we dan maar aan de grip en dan blikt het gericht op de hemel. En dan zijn ze dus klaar, dan hoef je strijd niet meer aan. Maar aan de andere kant had ik mensen om mij heen die blij waren in hun geloof. Mooie mensen, ook in de jeugdleiding, ook in de baptisten, ook in de gereformeerde gemeente. Hele fijne mensen ook, die ook daar in de jeugd trokken. Die met liefde op de Heer Jezus spraken. En uiteindelijk, toen ik 13 was, weet ik nog goed, ik ging op weg naar school. Ik moest 20 minuten fietsen. En op een gegeven moment was er een lied dat bij ons in de baptisten gemeente gezongen werd. Wat in mij opkwam. En ik had heel sterk het verlangen, Heer, ik ben het strijden zat. Ik ben het strijden tegen u zat. Ik wil met u. Ik wil voor u gaan. En ik heb op mijn fiets het lied gezongen. Mijn geest van God, vervul mijn hart. Neem mij en vorm mij opnieuw. Neem mij, breek mij, heel mij, vorm. Het is een heel oud lied van Johan de Heer. Al bij ons nog wel eens, heel soms in de dienst wel eens gezongen. Ik heb alleen maar dat lied gezongen op de fiets. En toen brak ik. Ik kan niet anders zeggen, er gebeurt iets. Ik kan de boom nog aanwijzen waar het was. Het was ongeveer een kilometer voor mij in school. Ik fietste alleen. En een diepe blijdschap van aanneming. En niet van goede werken. Maar ik was altijd gewend, ik moest heel veel dingen voor God doen. Een blijdschap van aanneming vervulde mijn hart toen ik 13 jaar was. Ik snapte er nog helemaal niks van. Maar aanneming, dat is wat er gebeurde. En het enige wat ik heb gezegd, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. U mag ermee doen wat u wilt. Dood was helemaal niet in vraag. Dat was iets engs wat op een podium gebeurde. Als bij ons in de baptistengemeente in ieder geval sprak over een dood. Als je een dood heeft, dan moest je naar voren en allerlei toestanden. Aanneming. Ik voelde mij aangenomen door God. En wat ik nooit vergeet, dat ik heel duidelijk heb gezegd, Heer, hier ben ik. Ik wil uw instrument worden. Ik kwam op school aan. Ik schijn niet over mij heen gehad hebben dat mensen dat opgemerkt hebben. Wat ben jij vrolijk vandaag? Er is iets. Dat durf ik helemaal niet te vertellen toen. Ik heb de hele dag dat gehad. En een paar maanden later begon ik te merken dat die vraag van Heer, doe iets met mijn leven, dat gebeurde. Ik verveelde mij thuis, ik ging in ADHD met mijn moeder. Ga iets doen. En die zei van, joh, je moet maar muziekles gaan nemen. Dus doe iets. Hè? Ik had een keyboardje staan thuis, vroeger een orgel gehad. Ga iets doen. Ik heb orgelles gekregen. En dat ging in zo'n rap tempo, dat ik binnen een jaar mijn eerste kerkdienst speelde. Zij het dat enige overleg met de predikant nodig was, dat ik niet alle liedjes kon spelen. Maar er vielen allemaal organisten uit onze gemeente. En ik zat als enige al 14 jaar tegen het beheer over het grote kerkorgel. Ik was heel nieuw mee om moest gaan. Want er waren geen organisten meer, maar ik moest er gaan zitten. En toen werd duidelijk wat de Heer wilde. De Heer wilde dat ik kijk in de keuken van de kerk. Ik heb daar wel zien voorbereidingen, diensten. Wij speelden de baptistgemeente met meerdere instrumenten. En zo eindelijk kwam op een gegeven moment in een razend tempo ging de Heer mij dus gebruiken voor het kanaal waar hij wilde dat er gebruikt moest worden. Maar toen op een gegeven moment was ik heel actief. Ik speelde ook in de hervormde gemeente en alles. Ik kon dus ook bij jou spelen. En op een gegeven moment was ik hier bij een overleg bij onze predikant thuis. Dus Wietse, geef mij één reden waarom jij je niet zou laten dopen. Ik denk, die ga ik ooit een keer krijgen, had ik wel zien aankomen een keer. Die heb ik niet. En ik ben dit man met in gesprek gegaan. En ik had zoiets van, ja, dopen, weet je, wat is dat voorin? Dan moet je getuigen, dat is moeilijk. En dan zien al die mensen, ik vond het al veilig achter het oog, niemand die ziet. En toch, uiteindelijk, na nadenken, was ook daar het stukje van, ja, wat doe ik nou? Ik ben als kind gedoopt, besprinkeld. Dat had voor mij weinig waarde meer. Ik merkte er niet zoveel. Ja, dat gebeurde op mijn 13e, dat sprak daar. Dat was moeilijk, want ik voelde me toen pas, toen ik de keuze had gemaakt, mezelf had opgelegd. Toen gebeurde er iets in mijn leven. En ik heb dat met mijn ouders ook besproken. En zei, ja, het is ook een. De Heer roept. En ook, je hebt jezelf overgeleefd. Ook hier zit een vraagstuk in. Lever jij jezelf over, ook aan dit stukje? En dan zit het in het stukje niet overleveren, niet iets magisch over je afroepen, maar de gehoorzaamheid. Geloof je dat Jezus voor jou is gestorven? Dat hij voor jou nedergedaald is naar de hel. En daaruit getrokken is door de kracht van de opstanding door de Heer God zelf. En is dat jouw deel geworden? En ik kon niet anders meer zeggen dan ja, dat is mijn wil geworden. Ik geloof dat Heer Jezus dat je mij gedaan hebt. En mijn ouders en ook anderen zeiden ook, ik kwam met het verhaal van Petrus, heb jij mij waardig lief? Dat doet mij dat. En voor mij is het heel leidend geworden tot een dop. Een bewuste keuze is geweest door geloof. Hou je van mij? Niet ken jij de Bijbel. Niet weet je genoeg. Niet kan je de catechismus opzetten. Niet enzovoort enzovoort. Niet heb je zelf een goede werken gedaan. Ik zag nog steeds, hè, dat je leven gaat nog door en ook de dingen die je doet. Maar slechts heb je mij lief. Volg mij. En later werd daar ook aan toegevoegd, voor mij de belangrijke tekst, wijd mij langer. Dat ik later volhaal, want later leefde ik het eerste onderwijs. Later werd er ook, hè, liefhebben, volgen en wijden. Horen, antwoorden en gezonden worden. Een belangrijke lijn die ik ook eigenlijk mee wil nemen, zometeen ook op de Bijbel gaan openen, in het bespreken van de doop. Voor mij is de doop niet een heftig gebeuren geweest. De doop is voor mij een antwoord in gehoorzaamheid. Niet een magisch moment, niet een speciaal water, niet een allerlei dingen. Een antwoord op de Heer. Heer, hier ben ik. Ik wil u volgen. En ik wil u ook volgen in uw lijden en uw sterven. Dat is iets wat vooral Romeinen 6, wat we straks ook gaan lezen, heel erg centraal staat in de doop. Dat is gebeurd, ook in de dienst in 1998, gedoopt. En daarna heb ik me altijd afgevraagd van, ja, wat gebeurt er dan? Is dat dan iets meer? En ik heb gemerkt in mijn eigen leven, dat daarna pas de Heer heel goed aan het werk ging. Wat ik merkte is, dat de doop ook een stukje, het was geloven, en dopen was je echt onderwerpen aan, het is het overleveren aan. En daarna merkte ik dat er een eigendomswissel plaatsvindt. In het begin merkte ik, ik geloof in wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik heb gezegd, ik wijd mij toe aan uw leven. En daarna merkte ik van, door de doop heen, vindt er een eigendomswissel plaats. Mijn hele leven mocht ik aan de Heer Jezus geven. En daarmee betekent het ook dat je dus als je gedoopt wordt, dat je sterft met Christus. En mag opstaan. Nou, dat is een beetje in mijn leven. Daarna ben ik met het onderwijs bezig geweest. En daarna in 2005 getrouwd. 2005 maanden later roeping gekregen voor het voorgangerschap. En uiteindelijk wil het ook niet alleen maar horen. Het was liefhebben. En het is ook volgen geworden. Daar voel ik niet meer of minder mee dan een ander. Maar het is wel een beetje hoe het in mijn leven gelopen is. En wat ontzettend belangrijk is bij de doop is ontzettend veel over te zeggen. Uiteraard in het verschil tussen kinderdoop en volwassen doop en bespreking, hoe we het noemen, geloofsdoop en allerlei termen. Uiteraard begint natuurlijk met de vraag van, komt de doop nou helemaal uit de lucht vallen? Nee, niet helemaal. Ook niet in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen we weinig over de doop zelf. We lezen wel over de belangrijkheid van water, bijvoorbeeld bij de priesters in het Oude Testament, die zich moesten reinigen wanneer zij de tempeldienst ingingen, of zeker als het een bijzonder jaar was, een jubeljaar, moesten ze in een mikwe, zo noemen ze dat, een ritueel reinigingsbad, zie je nog steeds in de meeste synagogen, werden ze gereinigd, er moesten schoongemaakt worden. Ook vrouwen die een menstruatie hadden gehad, na die tijd, en ze wilden weer de synagoge bezoeken, of de tempel, en tegenwoordig wat synagogen, zien nog steeds bij de synagogen de mikwes, reinigingsbaden om gereinigd te worden. En daar is het ook het onderwater gaan en weer opgaan. Het is een bekend ritueel, vooral bij de Essenen in de tijd van Jezus, was het een vrij stevig gebruik. Je ziet er nog steeds in restanten van Essenische kloosters, bijvoorbeeld in Israël, vind je die mikwes ook. Dat zijn ook de vorm van grote baden, die je nog steeds, als je bijvoorbeeld in Amsterdam komt, kan je bezoeken ook die synagoge, de oude synagoge. Vind je ook de mikwe, dat is gewoon een bad. Dat ziet eruit als een doop. Dus in het Oude Testament zie je daar iets gebeuren. Vooral de priesters die zich ook reinigen. Weet je, een bijzondere voorgeschiedenis, en dat zou je ook in de Torah moeten nalezen, als het gaat om het onder water gaan, het reinigen symbool. Dan is het natuurlijk Johannes de Doper. Waarvan we het eerste zien, eigenlijk het evangelie die de doop bedient. Waarvan hij heel duidelijk al zegt, ik mag u dopen in water, maar hij die na mij komt. En dan op een gegeven moment is het ook Jezus die zelf verschijnt. En 4 keer in alle evangeliën vind je dat verhaal terug. En als iets vier keer in de Bijbel erin staat, in alle evangelie, dat zien we in een aantal verhalen, zoals deze, ook de intocht, leiding en sterven van Jezus, dan geeft dat aan hoe belangrijk dat is, die gebeurtenis. En hier zien we ook in de evangelie, in Matthäus 3, Marcus 1, Lucas 3 en Johannes 1, dat Jezus daar komt, bij Johannes. En ik lees eventjes het gedeelte uit Matthäus 3, vers 13 tot 17. Daar staat, toen kwam Jezus van Galilea, Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden, zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En u komt naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif nederdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen. Jezus zegt hier over de doop één belangrijk dingetje in Matthäus 3. En dat is namelijk, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. We vragen jullie, wat doet Jezus hierop? Heb je een idee? Wat doet hij nou? Om te zeggen, op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Nou, dat priesteronderdeel is een belangrijk stuk. Hij is in het begin van zijn bediening. De bediening begint, zoals het Oude Testament, de bediening van de priester begint door de reiniging van de priester. Maar wat is zijn bediening?
Dat hij ook kan sterven.
Ja.
Raad wordt en opzakt.
Kijk, wij moeten heel oppassen om de doop van Jezus niet exact te plakken op onze doop. Daar ga ik zo even meer over zeggen. Hij zegt het past ons op deze wijze, dan doelt hij dus op de doop. Het past ons om alle gerechtigheid te vervullen. Jezus laat hier zijn bediening al zien in datgene wat hij ondergaat als de hoge priester, hè, naar de orde van Melchizedek, om hier de weg te tonen die hij gaat doen. Hij gaat als een priester van het volk bedienen. En wat doet de priester in de tempel? Hij brengt het offer namens het volk en geeft uiteindelijk de zegen. Als we kijken naar de bediening van Jezus, zien we in het begin dat hij begint met de bediening hier bij de doop. Want daarna gaat hij de woestijn in, de verzoeking en begint het verhaal bij Kana. Heel aan het eind van zijn bediening, wat zegt hij dan? In Matthäus 28. Ga heen, onderwijs, doop en leer hen te onderhouden al wat ik u geboden heb. Daar als tussenin, daar ligt de weg van zijn onderwijs, zijn lijden en sterven, de opstanding en het zendingsbevel. Even heel globaal gezegd. Wat Jezus hier doet, is de gerechtigheid vervullen. Op deze wijze past het ons. Hij laat daarmee al zien zijn de weg die hij gaat wandelen. Dat vraagt, en dan komt het punt, dat vraagt niet van ons om een kopie te hebben. Van ons wordt gevraagd iets anders. En dan komen we naar Romeinen 6. Dan wil ik het met u lezen. Het is belangrijk om die vier verhalen uit het begin van alle evangelie duidelijk te hebben van hey, er valt hier niet iets nieuws uit de hemel neer, maar wel een gebruik wat een heel andere vorm gaat krijgen. Richting het priesterschap alle gelovigen. En ook de functie van de priester later in het Nieuwe Testamentische setting. Romeinen 6. Een van de belangrijkste teksten wanneer het gaat over de doop. En dan lees ik vanaf vers 3. Wat even goed is om daarvoor te weten hoe de vrucht van dat hele rechtvaardigingsverhaal daarvoor wordt verteld. En uiteindelijk ook de problematiek van hoe zit het dan met de zonde in ons leven. En dan komt in vers 3 in Romeinen 6. Of weet u niet, en dat spreekt niet tot de gelovige gemeente, laat het helder zijn, niet tot heidenen, niet tot niet-gelovigen. Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat is een belangrijk vers. We zijn gedoopt in zijn dood. Staat hier verbond? Nee, staat hier niet. Staat hier Abrahams verbond? Nee, staat hier niet. Het nieuwe verbond, het verbond van zijn dood. Daarin wordt er gedoopt. En ook op helemaal niets anders. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Herhaling. Opnieuw, wij zijn in zijn dood gedoopt. Met hem. Dus hij is ons voorgegaan. Dat is ook de doop van Jezus. Hij gaat ons voor. In alles. Bij het zendingsbevel is hij ons voorgegaan. In alles gaat hij ons voor. Hij loopt voor op de weg. En laat zien. Op deze manier zal er gerechtigheid plaatsvinden voor de wereld. Op deze wijze. En dan doelt hij niet. Oh, dus als je gedoopt bent, dan word je gerechtvaardigd. Nee, dat staat er niet. Je moet kijken naar de betekenis van de doop. En dat is wat Romein ook uitlegt. Dus het is niet van, oh, als ik met dat water heb gehad, nou, dan ben ik behouden. Nee, want door de doop worden wij niet door behouden. Door geloof worden wij behouden. Dat is de Bijbel overduidelijk in. Het is niet omdat jij toevallig dat ritueel hebt ondergaan, heb je een ticket voor de hemel. Het staat nergens in de Bijbel. Het hoeft niet vast te leggen. Nee, met hem. Dat betekent met hem is met hem verbonden, geïdentificeerd met hem. Door de doop in de dood. Maar gelukkig staat daar geen punt, want anders staat een troosteloze bedoeling worden. Omdat evenals Christus uit de dood is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Opnieuw de identificatie met Christus, die de weg van gerechtigheid heeft bewandeld. Niet door in een boogte omheen te lopen, nee, daarin te sterven, nedergedaald te hebben zoals hij dat heeft gedaan. Wij mogen met hem sterven. Dus oude leven afleggen. Met Christus opstaan. Waarom? Om dan vervolgens alleen maar 1 uur per week in de kerk te gaan zitten. Of om dan een soort ticket te gaan hebben voor de hemel. Of, nou, dan zit dat er gewoon op zak. Dan kunnen we daarmee, hè, een leuk leventje houden. Omdat wij in een nieuw leven zouden stilzitten. Nee, zouden wandelen. En dat wandelen begrip in het Nieuwe Testament is echt een heel actief leven. Dat is nooit stilzitten. Dat is niet met een ticket op zak wachten tot de trein komt. Met het eeuwige leven. Dat is wandelen. Dat gaat hij ook verder uitleggen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan heb je hem weer, hij heeft nog steeds ook die houding, gelijk aan zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Hij maakt dat tot een hele logische conclusie. Dus gelijk aan zijn dood is gelijk aan zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Hé, hoe kan hier nou de kinderdoop weer gezien worden? Laat me nog even zeggen, ik spreek met respect altijd over mensen die de kinderdoop aanhouden. Ik ben niet mijn vijand, wil ik helemaal niet praten. Ik heb veel goede vrienden in die kringen. Maar ik wil natuurlijk uiteraard hier op zo'n avond wel bespreken. Maar ik doe dat altijd met respect en met liefde. Zijn mijn broers en zus. Maar er staat hier een oude mens. Dat betekent dat er eerst een oude mens is voordat er een nieuwe mens kan komen. Als wij kinderen gaan dopen, waar is die oude mens dan? Is dat die paar jaren nadat ze nog niet gedoopt zijn, is dat een oude mens? Volgens mij spreekt de Bijbel over een oude mens. Over iemand die bewust zondigt tegen de geboden des Heeren. Dat is een oude mens die in het vlees wandelt, in het vlees de keuzes maakt, die rebelleert tegenover God. Die rebelleert tegenover zijn geboden. Dan moet je wel eerst die geboden kennen, wil je ook kunnen rebelleren. Kijk naar Romeinen 1. Een oude mens moet met hem gekruisigd worden. Hoe kan een kind van een paar dagen of een paar weken een oude mens vormen die eerst gekruisigd moet worden? Tenzij je een leraar aanhangt die zo extreem doorgaat dat puur de kinderen direct helwaardig zijn en dat soort dingen. Maar het gaat hier over een oude mens die keuzes heeft gemaakt, die bewust rebelleert tegenover God, die de geboden gehoord heeft, naar zich neer heeft gelegd. De oude mens die wandelt tegen God. Die is met hem gekruisigd. Dus dan moet eerst die oude mens daar wel ook de aanklacht tegenkomen. Gods woord moet als een tegenover eerst zijn. Mens, dit is niet wie u hoort te zijn. Dat kan niet bij een kind van een paar dagen. Dus, dit weten wij, onze oude mens is met hem gekruisigd. Waarom? Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Teken 2. De oude mens heeft als een slaaf de zonde gediend. Dat betekent dat er voor het leven van de wedergeboorte een oud leven is. Waar een mens als een slaaf de zonde heeft gediend. Daar zit slavernij voor, daar zit leven voor. Dat is het eerste. Hè? Dus met hem, het is een oude mens die met hem, een oude mens is het eerste wat gepleegd wordt. Dan wordt hier de slaaf van de zonde als tweede kenmerk genoemd. Van iets wat hè, voor de dood plaatsvindt. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Iets kan sterven als het eerst geleefd heeft. Dus een leven vooraf aan het sterven. Als wij nu, vers 8, met Christus gestorven zijn, daar zit, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar komt een nieuw belangrijk element. Geloven wij. Wij geloven dat wij met hem zullen leven, toekomende tijd. Hier zit een heel belangrijk element in. Wij geloven. Geloof gaat vooraf. Wij geloven dat Christus voor ons gestorven is. Dat hij is opgestaan. En dat hij leeft. Dat geloof nemen we aan. En mag ervoor zorgen dat we zeggen, en daarmee wil ik mij identificeren. Dat is mijn Heer, dat is mijn Heiland, die voor mij is gestorven. Het oude leven, de oude mens, het vlees, de slaaf van de zonde, die moet sterven. Wij geloven dat wij met hem zullen leven, omdat we geloven in de opgestaande Heer. Nogmaals, een kind van 3 maanden. Kan die beleidens niet maken, kan dat niet doen. Hoe goed, en daar ga ik straks wel even over vertellen hoe dat dan in de geschiedenis dan toch zo gekomen is. Hoe goed bedoeld, ook ouders, en ook mijn ouders die keuze hebben gemaakt, een kind te laten dopen, in de echte gelovige verwachting en de hoop en het verlangen en smachten dat een kind later leeft en beleidens doet en die twee aan elkaar gekoppeld worden. Dus een hoop. Mooi, een respectabel verlangen. Maar niet bij ons. Dus niet wat de Bijbel ons leert. Zeker niet als je nog kijkt naar Joden. Maar ik lees eerst dit even verder. Wij weten toch. Weer iets. Wij weten. Ook daarin, dat kan alleen iemand die kan nadenken, die een keus kan maken. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heeft niets meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Vers 11. Zo dient ook u, uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Wanneer kan je dat? Wanneer kan je jezelf nou dood rekenen voor de zonde? Toch alleen als je de zonde kan kent, kan onderscheiden wanneer het licht van het evangelie op jouw leven valt. Wat ik zelf ook mogen meemaken en denk, Heer, ik kan niet meer buiten u. Ik kan u niet meer ontvluchten dan tot uw heilige berg te komen. U dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Die vraag wordt niet bij een ander neergelegd. Die wordt ook zelfs niet bij God neergelegd. U dient uzelf te rekenen. Daar zit wel degelijk een keuze in van de mens. En daar is het natuurlijk best lastig dat bijvoorbeeld in een reformatorisch gezin het nog wel eens heel makkelijk daarin gezegd wordt, wij hebben geen keus. Het is maar afwachten. De schrift is hier wel duidelijk. Die zegt, u dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En daarmee is het gelijk het relationele in dat ik mij verbind met het lijden en het sterven. Als een wezen wat door God geroepen is om keuzes te mogen maken. Zoals Adam en Eva een keus hadden voor het goede en het kwade. Zoals alle koningen geroepen door God een keus hadden om te dienen of de afgoderij achterna te gaan. Zoals iedereen een keus kreeg. Om bij de Heer Jezus te blijven bij het kruis of weg te rennen. Om te volgen of hem niet te volgen. En er zijn er velen die hem in de steek lieten. Er waren velen die hem volgden. een keus, we hebben een keus gekregen. Waarom? Omdat de Heer Jezus relationeel is. Dat God relatie is. Omdat God wil dat wij in zo'n staat kunnen gesteld worden dat wij een antwoord mogen geven op zijn roepstem. Wij zijn geen marionetten aan touwtjes. En dan druk op de knop, ik geloof. Ja, ik heb u lief. Weer een andere knop. Halleluja, halleluja, halleluja. He, dat kunnen sommige mensen heel goed. He, zo is God niet. Dan moet je je voorstellen dat je op zo'n manier een relatie zou hebben met je man, vrouw, vriend, vriendin. Dat het op die manier een relatie is. Oh, ik zou graag dat de Heer, ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik denk niet dat je een heel gepassioneerde relatie zou krijgen met elkaar. Je hebt mensen die dat heel graag willen natuurlijk, op zo'n manier. Dat is heel goed werk. Dan krijg je een soort paneeltje voor je met alle knopjes. Doe dit. Heer, ik blijf ons hier. Halleluja, halleluja, halleluja. Ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Weet je, het is extreem gezegd, maar het is wel een voorbeeld van hoeveel mensen soms zo in een geloofsleven dat willen neerleggen.
Nieuwe eeuw.
Ja. En ik denk, God heeft zo heel de mens niet bedoeld. God heeft de mens bedoeld. Laat ons mensen maken. Die ons op ons kunnen lijken. En als dat lijken, dat de Genesis al staat, dan wil God wie hij zelf is, leggen in de mens. En heel de schepping door blijft het verlangen van God. Dat die mens die hij ooit bedoeld heeft om naar zijn beeld te worden. Die belofte, een van de allereerste beloftes, laat hij nooit los. Zelfs niet bij de zondeval. Zelfs niet bij Noach. Zelfs niet bij de verbonden die gebroken worden door Israël. Uiteindelijk. Finished openbaring met de bevestiging van de belofte uit Genesis 1 en 2. Laat ons mensen maken die op ons lijken. Een openbaring die laat het zien dat het zal gebeuren, want het zal God eer te na zijn als dat niet doorgaat. En heel de geschiedenis door bewerkstelligt God dat verlangen. Met het diepste punt zij het sterven van zijn eigen zoon. Die Gods evenbeeld, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En we hebben hem verworpen. Zo ver is God gegaan. En ook hierin mogen wij wezens zijn die een keus mogen maken. En zo ver zelf. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En niet alleen dat, er staat ook niet in punt, maar een komma. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus niet alleen ach en wee. Want hoe slecht en dat dood voor de zonde dat nodig, dat willen een aantal mensen al meegaan. Maar durf je ook te blijven, levend. En niet door eigen werken. Ook niet door je geween en al je tranen en noem maar op. Maar levend voor God. Dus levend voor God in Christus Jezus. Niet voor jezelf. Maar levend in Christus Jezus. In hem blijvend. Dat is de enige plek waar leven is. Waar in het paradijs de levensboom stond en het eind. De levensboom is er. Daar is leven te krijgen. Door de Heer Jezus. Onze Heer. Weer vers 12, een keus die alleen een volwassene kan maken. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Dan moet je dan weten wat zonde is. Om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als waarop. Dat kan alleen mensen die de Heer kennen, die zijn woord kunnen lezen, die kunnen onderscheiden, die de Heilige Geest kunnen ontvangen. Stel uw leden niet ter beschikking als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Daar zit weer die persoonlijke keus. Je kunt kiezen om het niet te doen en jezelf als wapen voor de zonde en de ongerechtigheid ter beschikking te stellen. Maar stel uzelf ter beschikking aan God. Hoe? Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn van God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dit is zo'n essentieel hoofdstuk waar zoveel in zit. Eigenlijk zou je de hele Romeinenbrief vond ik in één keer, moet om twee uur voor gaan zitten en helemaal lezen. En de hele lijn te pakken krijgen. Maar Paulus is hier zo uitvoerig in. Zo essentieel. Waarom? Ook omdat er in die tijd, in de gemeente van Rome, een mix van gelovigen uit de heidenen, uit de joden, en dat lees je ook als je de discussie ziet in hoofdstuk 2, over van, dat het toch nog joden zijn, die zeggen, ja, wij zijn besneden, dus wij hebben natuurlijk een verbond, natuurlijk. En dan zegt Paulus, maar je had het zo ook niet, je hebt het ook niet. Maar nou, zeggen een aantal uit de heidenen, hoofdstuk 1, ja, maar wij hebben God niet gekend, ja, wij woonden te Noordpool. En dat was de evangelie niet gekomen. Nou, zegt Paulus, kijk maar eens om je heen. Je zou God zelfs door de natuur heen kunnen vinden. Geen enkel excuus. En dan dendert het die hele theorie naar beneden. Tot dieptepunten. Alle derven, de heerlijkheid Gods. Romeinen 3, vers 23. En daar komt het heil achter. Want als die conclusies getrokken zijn, en Paulus zou daar zeggen, punt, afgesloten. Rome had wij hier niet gezegd. Er staat een komma in Romeinen 3, vers 23 en 24. Waar 23 staat van allen, dan heeft hij het over Jood en Griek. Hoofdstuk 1, de Griek, de heiden, hoofdstuk 2, de Jood, en hoofdstuk 3, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ja, dat is zo. Uit ons. Maar daar staat geen punt, maar een komma. En worden onniet gerechtvaardigd. En was dat nou niet het stukje waar de Heer Jezus dan had bij zijn Jood? Om die rechtvaardiging. Dat moest gebeuren in zijn stukje. En worden om niets gerechtvaardigd, want het is de Heer Jezus die het gedaan heeft. Door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dan gaat Romeinen verder. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. En daar komt het priesterschap naar voren. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbij te laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden. Hé, waar doe je dat in denken? Voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden. Was.
Volgens mij. Ja, die eertijds heeft plaatsgevonden.
Wat deed de priester in de tempel? Die deed verzoening voor de zonde van het volk één keer per jaar in de tempel. Van het voorbij gaan van de zonde. En hier pakt Jezus als dé priester voor alles wat voor mij is geweest. Hij deed dit. En dan komt hij weer de bevestiging, vers 26 Romeinen 3. Om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is. En rechtvaardig degene die uit de doop is. Nee, die uit het geloof is in Jezus. Waar is dan de roep? Dat ik zo goed ben. Dat ik de Bijbel uit mijn hoofd ken. Dat ik de catechismen bestudeerd heb. Nee, hij is uitgesloten. Oh, dan door de wet dan. Nee, omdat ik Joods ben natuurlijk. Omdat ik besneden ben. En omdat ik de Torah probeer zoveel mogelijk geboden te doen. Van de werken dan? Dus over ik hier kan naar de kerk en ik doe jeugd en ik doe dat en dat. Nee, zegt Paulus in vers 27. Door de één wet, dat is de wet van het geloof. Slotsom, vers 28, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder werken van de wet. Dus gaan we geen dood worden. Het heeft helemaal geen zin. Ook in hoofdstuk 2, zie je dat duidelijk. Of is God dan alleen de God van de Joden? En ook niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Eén en dezelfde God. De besnedene rechtvaardigen zal uit het geloof. En onbesneden door het geloof. Doen we dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet. De bevestiging. Daar zie je een hele strakke theologie. Die begint bij de doop van Jezus zelf. Die niet nieuws introduceert, maar zeker ook een link legt. Die legt niet heel dik in, maar als je het Jodendom goed kent. In zijn taak, in de bediening, in zijn priesterschap. Ook als hij binnen wordt gehaald in de hemelse gewesten. Dan is hij. Hij is het, de hoge priester zelf. En verdiep je maar ook in wat daar gebeurde. Hij dient ook. En Jesaja zegt het ook. Hij is de leidende dienstknecht als de Heer. Een dienstknecht. En zoals er velen al geweest zijn, naar allerlei ordeningen. En wie de stand, wie de levieten enzovoort. Maar dit is iemand anders. Die de zonde van het woord niet alleen te bidden voor de zonde van de wereld, maar de zonde van de wereld draagt. En daarmee ook de verzoening uitspreekt. En bewerkstelligt. Dan kom je uiteindelijk natuurlijk tot het leidende sterven van Jezus, dat hij dat ook daadwerkelijk vervult. En dan krijg je natuurlijk de opstanding en het zendingsbevel. En dan spreekt hij tot de gelovigen, tot gedoopte discipelen. Ga heen en doop. Ook daar heer, weer eerst onderwijzen, eerst vertellen. Dan dopen, dan leren het onderhouden. En dan zie ik er met u al daar. Wat ik heel belangrijk vind, ook opnieuw, ga kijken naar het Oude Testament. Wat gebeurt er in het Jodendom? De hele grote lijn, die openbaring bevestigd wordt, als heel Exodus herhaald wordt in een openbaring, is de uittocht. Want die vier dingen die Jezus zegt in Matthäus 28, is exact het verhaal van Israël. Als Israël bevrijd wordt uit het diensthuis van Egypte, dan worden ze door de zee geleid. Moeten 40 jaar worden geleid naar de berg Sinai. Moeten 40 jaar in de woestijn zijn en komen uiteindelijk na 40 jaar in het beloofde land. Die route kan je elkaar wel volgen. Als Jezus het zendingsbevel geeft, dan vind ik het heel intrigerend om te zien dat exact dezelfde lijn daarin zit. En dan voor een christen. Wij worden bevrijd uit het diensthuis van Satan. We mogen de roepstem van God horen. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Nee, ga met mij mee. Volg mij in alles. En Jezus zegt het ook tegen de mensen, nog voor zijn leiding sterven. Volg mij. Vervolgens moet het volk door het water van de Rode Zee. Wie komen er in op? De Egyptenaren, de trawanten van de farao. En ook de trawanten van Satan komen om in de doop. Want het is een beveiliging, het is een bevestiging. Ook van de Heilige Geest. We mogen beveiligd worden voor de dood, door de doop heen. Het is meer dan alleen een symbool. Oh, en na de doop, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dan is natuurlijk lang leven, de welvaart en alles wat we kunnen krijgen van de Heer. Het allemaal, halleluja, halleluja, halleluja. Nee. Het volk Israël wordt naar de berg geleid. En krijgt ontvangt daar de wet van de Heer. En lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. Daar begint het leven pas bij het volk. Het is niet van, ze hadden misschien in 5 dagen kunnen lopen vanaf de Rode Zee naar het beloofde land. Dat hadden ze kunnen halen, zover is dat niet. 40 jaar gaat de Heer onderweg met ze. En ze worden naar het verst mogelijke puntje weg van het beloofde land, naar die berg die onderin daar ligt. En daar ontvangen ze de wet van de Heer. Daar ontvangen ze met alles erop en eraan de wet van de Heer. En hoe ziet dat eruit? Als Mozes de berg op gaat, wat gebeurt er in de natuur? Wat gebeurt daar? Donder, bliksem, vuur uit de hemel. De wet des Heren komt naar beneden. Wat gebeurt er in Pinkster? De discipelen zijn bijeen. Wat wordt in het Joodse geloof gevierd met het wekenfeest? De ontvangst van de Torah op de Sinaï, dat wordt gevierd bij het wekenfeest. En wat gebeurt er met de leerlingen als ze bijeen zijn? Alle natuurelementen begonnen te beven, te sidderen, te doen, te laten. Het vuur kwam uit de hemel. Is dat niet de tekst van Jeremia 31? Ik zal de woorden van mijn wet niet op stenen tafelen graveren, maar in hun hart. Daar gaat de profetie van Jeremia in vervulling. Op dezelfde manier als bij het wekenfeest, want dat is namelijk de invulling van het wekenfeest. Als je Jodendom zou een beetje zou kennen, dan is wat dat wat er met wekenfeest gebeurt. Dit is niet zomaar een vlammetje boven het hoofd zoals op de zonneschooltekening te zien. Nee, dit is de invulling van de belofte die het volk ervaart als de wet des Heren naar beneden komt door Mozes op stenen tafelen. Waarvan Jeremia zegt, ik zal mijn wetten niet meer op stenen graveren alleen. Ik zal ze in uw hart leggen. Ze zullen mij kennen. By heart, zouden de Engelsen zeggen. En dat gebeurt met Pinksteren. De natuurelementen komen juist op dat feest. En daarna ontvangen ze de Heilige Geest. En de Ruach HaKodesh, in het Hebreeuws, de heilige adem van de Heer, die hen mee gaat nemen, vervolgens om 40 jaar in de woestijn afhankelijk te blijven. En het dopen is niet een zegel van, oké, nu hebben we het, nu hebben we een ticket. Maar het is de verzegeling met de Heilige Geest, al in Efeze 1, die met jou meegaat, zoals de vuurkolom van de Heer en de Heilige Geest meeging met het volk door de woestijn. En hoe dichter jij bij hem bleef, hoe meer verlicht je was door hem. Om te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus die doortocht door de zee. Daarna zingt Mirjam nog een lied. Ik denk, nou, we gaan lekker zo. En daarna wordt het hard werken. Keihard werken. En ik kan alleen maar zeggen, amen, het is zo. Want na de doop is het hard werken. Het is het leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Het is het hard ploegen. Om uiteindelijk, misschien na heel veel jaren, bij de doopse rivier in de Jordaan aan te komen. En in te treden in het nieuwe land waar de Heere voor ons uit zal gaan. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En we zien het verhaal van Exodus. En als je Openbaring leest, leg Exodus ernaast. Dan zie je exact hetzelfde gebeuren. De strijden tegen de farao, de Satan. Alle plagen, de zeven schalen, enzovoort. En uiteindelijk is het strijden, leren het onderhouden, volhouden, volharden. En ingaan. En de Heere pakte de Satan op en wierp hem in de put. Het was klaar in één vers. De doop is daar een onderdeel van. Het kan niet zijn dat de Heere van ons eist om een kind te laten dopen. Zonder dat hij de keuze heeft gemaakt in geloof om daadwerkelijk by heart, met heel je hart, ziel en kracht de Heere lief te hebben boven alles ernaast als jezelf. Dat kan alleen maar een oprechte keuze zijn in relatie met de Heer. Uiteraard brengt dat altijd de relatie op. En hoe zit het dan met de kinderen? Dat krijg je regelmatig voorgang naar mijn hoofd geslingerd. Ja, en de kinderen dan? Hè, ben je dan net als een Rooms-Katholiek? Ongewijde grond is dan nodig. Verloren doet er niet toe. Wat nou als een kind sterft van zeven? Waar is die dan? Is het dan geheiligd? En opnieuw zeg ik. Kijk naar het Jodendom. Wat is de positie? Wat gebeurt daar? Een kind wordt geboren. De achtste dag besneden. Ook Jezus, hè, was dat? Dat is een inleiding. Maar de besnijdenis van die Heere tot voor de doop staat nergens. Nergens gedaan. Je Paulus gaat er echt regelrecht tegenin. Hè? Besneden en onbesneden hebben we net gelezen. En dat is iets heel anders. Maar wat we zien in het Jodendom is een kind wordt opgegroeid. De grote Shema. Het grote gebed dat iedere dag gelezen wordt door de Heer. Hoor Israël, de Heer is één. Enzovoort. En dan wat soort erachteraan. Gij zult het uw kinderen inprenten. Dag en dag. Iedere keer weer. Als een zegen teken op uw voorhoofd. Zet het maar neer. Je mag het niet vergeten. Die opvoeding is een opvoeding in geloof. Waarin de kinderen geheiligd worden in het geloof van hun ouders. En geheiligd worden door God. Omdat ze nog geen antwoord hoeven te geven op de wet. Want die wet wordt hen onderwezen. En het Jodendom is daar, nu is er een leeftijdsgrens, 12, 13, bar mitzwa, bat mitzwa, bar voor jongens, bat voor meisjes. En dan worden ze volwassen geacht om de wet te mogen lezen. En dat zie je nu, dat ze dan geven in de synagoge, mogen die jongens en meisjes, tegenwoordig ook meisjes die wat liberaler klingen, naar voren komen, worden de rollen uit de kast gehaald, worden open en met een groot feest, een grote grandeur, mogen zij de wet lezen. En wat zegt de vader dan tegen het kind heel hard? En daar ben ik van je af. Dat is een traditie geworden. Maar er zit iets heel diep zonder. Want in de Bijbel daarin, en in van de Joden, wordt daar ook aangegeven, jij bent volwassen genoeg om keuzes te mogen maken. Ik ben zelf daarom ook een voorstander. Ik ben geen voorstander van een strakke leeftijdsgrens voor de dood. Maar ik vind het heel belangrijk, de Bijbel leert ons, dat je de Heer moet liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, maar ook met je verstand. Dat is een duidelijke opdracht die Job iedere dag, drie keer per dag opzegt. En daarom ook donders goed weet hoe belangrijk dat is. En zou het eigenlijk hetzelfde bijna moeten doen. Dat er ook die ongeveer leeftijdsgroep, en dan gaat Bidme niet vast op die 12 jaar of 10 jaar is, maar dat we bij een kind, bij een mens, mogen proeven. Heb jij de Heer lief? Heb jij inzicht? Een stukje van je oude mens. Dat je schuldig bevonden wordt aan jouw zonde. En daarom een vluchtweg nodig hebt. Tot het kruis. Dat is wat er gebeurt. En dan kan een mens, en wij hebben als kerk die leeftijd heel ver weggeschoten. Ja, we zien steeds meer mensen dat uitschuiven. Want je moet dus heel lang student zijn. En dan pas nog. Dan gaan we over het leven nadenken. Maar ik denk dat de oproep van de kerk heel duidelijk moet zijn. Hè, dat op een gegeven moment, als jij keuzes kan maken, dat je niet vroeg genoeg kan zijn om een keuze te maken voor de Heer Jezus. En ik zie kinderen. die een geweldig leven met de Heer kunnen hebben. Ze zijn er absoluut zeker weten. En daar moeten we ook niet lichtzinnig mee omgaan. De Heer Jezus gaat er ook absoluut niet lichtzinnig mee om. Want het is dé leeftijd, en de Bijbel bevestigt dat, waarin geloven als een kind ertoe leidt in het koninkrijk des Heeren mag beërven. Door geloof. Door kinderen niet alle beperkingen opwerpen die wij volwassenen met ons verstand al niet kunnen redeneren. Maar uiteindelijk ook een openheid heeft om het geloof te ontvangen. Om echt voor die Jezus te gaan. Dat is een belangrijk ding wat zichtbaar wordt in de doop. Als we kijken naar de geschiedenis, die later als je koffie wil, dat moet je zeggen. Hè? Zullen we dat eerst even doen?
Ja,
dan ga ik daarna even naar het stukje kerkgeschiedenis, want hoe is het nou gekomen?
Ja.
Ja? Ja, ja. Jullie vragen het niet, maar ik zit om zo door te kijken.